Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. New Business Radio.
Special. Heel hartelijk welkom bij deze New Business Radio Special. Ja, het jaar is bijna voorbij. En wat een jaar is het geweest voor duurzaamheid, innovatie en de energietransitie in Nederland. Vandaag blikken we niet alleen terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar, maar kijken we ook vooruit naar wat 2024 ons gaat brengen. We hebben een hele bijzondere gast in de studio, Nick Waldmans van NL Groen. De organisatie die bedrijven helpt bij het vergroenen van hun energieverbruik met 100% Nederlandse wind- en zonne-energie. Samen gaan we het hebben over hun successen, de uitdagingen in de markt en hun plannen om Nederland nog duurzamer te maken. Blijf luisteren, want dit wordt een inspirerende uitzending vol inzichten en concrete stappen richting een nog groenere toekomst.
Dit is New Business Radio Special
met Fabienne de Vries.
En met Nick Waldmans, hartelijk welkom.
Dankjewel, goeiedag.
Ja. Nou, heerlijk hè, zo'n einde van het jaar dat we eventjes weer overal een strik omheen kunnen doen.
Ja, die strik die hebben we gisteren uitgepakt.
De strik is, wat betreft Sinterklaas natuurlijk. Hebben jullie bij NL Groen ook bepaalde tradities of rituelen zo aan het einde van het jaar?
Nou, het einde van het jaar staat bij ons altijd in het teken van alle contractverlenging die moet gebeuren. Want vaak lopen de contracten bij ons jaarscherp af. Dus dat betekent dat we nu eigenlijk in de drukste periode van het jaar zitten bij ons.
En dan maak je toch nog tijd om even hier aan te schuiven en ons mee te nemen in de verdere transitie die er voor de deur staat en die er moet gaan gebeuren. Maar niet voordat we natuurlijk ook gaan terugkijken. Heel even om voor alle luisteraars te weten, NL Groen, opgericht in het begin in 2015 door jou.
Ja, klopt.
Is een overkoepelende organisatie. Kan je dat iets verder toelichten?
Ja, vanuit NL Groen doen we eigenlijk de handel in groencertificaten. En een groencertificaat is bewijs dat de stroom die wordt opgewekt door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen afkomstig is van een duurzame energiebron. Wil een bedrijf vergroenen en dus zeg maar aantonen dat hij groene stroom gebruikt, dan moet hij die certificaten gebruiken. En dat kan dan een energieleverancier zijn of een eindklant. En wij helpen met name de producenten met het vermarkten van hun groencertificaten.
De producenten met het vermarkten van hun groencertificaten. Want noem eens een concreet voorbeeld.
Stel een agrariër heeft zijn bedrijfsdaken helemaal vol liggen met zonnepanelen. Die heeft dan, 100.000 kilowattuur die hij opwekt. Daarmee kan hij 100 certificaten verkrijgen. Want één certificaat is 1000 kilowattuur. En die certificaten kan hij te waarde maken. Alleen voor een individuele ondernemer is dat heel lastig, omdat het vaak met grote volumes gaat en een agrariër niet weet waar hij terecht moet, waar hij bij de kopers kan vinden. Ondersteunen wij die agrariër bij het zoeken van de kopers en daarmee dus ook zorgen dat geld daar terecht komt waar het hoort en dat is bij de producent.
Ja, precies. Dus je hebt een producent van, laat zeggen, kroketten en die moet zijn ingrediënten moet hij ergens vandaan halen en dan is het dus interessanter om dat te doen bij een agrariër die die zonnepanelen op zijn dak heeft liggen.
Ja, dat kan. Kijk, als hij kroketten maakt, dan zit natuurlijk over het algemeen vlees in. Dan komt het van agrariër af, het vlees. Dus zou het mooi zijn als hij daar de link legt om ook het stukje vergroening, dus de groene stroomcomponent, om die sluitend te maken met de stroom van die agrariër waar die ook het vlees koopt.
Ja, dus het gaat die hele transitie gaat niet alleen verder in het kiezen van producten, maar ook in de hele breedte in moet die keten helemaal met elkaar gaan samenwerken. En kun je op meerdere manieren dus kiezen voor duurzamere samenwerkingen.
Ja, klopt. Ja.
Want jullie zijn in 2021 gezamenlijke activiteit begonnen met LTO-bedrijven.
Ja, klopt.
LTO-bedrijven is wat was afkorting van?
Land- en tuinbouworganisatie. En LTO-bedrijven is eigenlijk de commerciële tak van de LTO-groep in Nederland. En die hebben in 2021 de helft van de aandelen gekocht. De andere helft van de aandelen is nog van mij. En daarmee kunnen we gezamenlijk groeien in de markt. Omdat we zo hard groeiden, moesten we kiezen of zelf flink investeren in personeel en of ICT. Of een strategische samenwerking zoeken. Nou, omdat veel van onze producenten agrariërs zijn, was eigenlijk de link snel gelegd met LTO om dat gezamenlijk op te pakken richting de toekomst.
Ja, dus die agrariërs die zorgen ervoor dat ze hun land multifunctioneel eigenlijk gaan gebruiken. En dan heb je de afnemers. En die samenwerking, die faciliteren jullie.
Ja, Wij doen inderdaad de certificaten die beschikbaar zijn, daar zoeken we kopers voor. En we proberen dat zo lokaal mogelijk en zo ketenspecifiek in te richten. Want daarmee kun je ook extra waarde genereren. Je kunt natuurlijk zeggen, ik doe het bulksgewijs verkopen. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik zoek een specifieke afnemer die er belang bij heeft. Dat bijvoorbeeld de stroom afkomstig is uit een straal van noem maar wat 10 kilometer of 15 kilometer. En die is dan ook bereid om daar extra geld voor te betalen.
Maar die certificaten, ik probeer te begrijpen, die certificaten die zijn te koop.
Ja.
Maar daar moet je wat voor doen.
Ja, daarvoor moet je duurzame stroom produceren.
Precies. En met die certificaten, wat kunnen ze daar dan verder mee?
Nou, daarmee kunnen ze aantonen dat de stroom die ze nodig hebben, tot die afkomstig is van een duurzame energiebron. Mm-hmm. En dat kunnen ze vaker marketingtechnisch natuurlijk uitnutten. Ja, dus bijvoorbeeld als je meedoet met een tender en je moet aantonen dat de stroom afkomstig is uit Nederland, omdat je dan een kortingspunten krijgt op de inschrijving. Dan is het dus van belang dat je kunt aantonen wat de bron is van de stroom die je gebruikt hebt, om daarmee een grotere slagingskans te hebben als deelnemer aan het tender. Ja.
Klinkt best wel ingewikkeld eigenlijk allemaal.
Nou, valt wel mee.
Nou ja, in die zin je gaat echt met, het is ook wel slim bedacht, want je gaat met een soort puntensysteem werken. Zit er een limiet aan? Kun je maximaal hoeveelheid certificaten en daarmee punten scoren dan wel korting geven?
Ja, kijk, als je een stroombehoefte hebt, dat is gelinkt aan het aantal kilowatturen wat je verbruikt. Dan kun je wel meer certificaten inkopen dan de stroom die je nodig hebt. Maar dat is eigenlijk gewoon geld weggooien. Ja. Kijk, als je een aantal certificaten hebt, dan ben je rond qua vergroening. En eigenlijk is er nog een stap voor. Want als bedrijf zijn, moet je eerst proberen te besparen. En dus zorgen dat je minder energie verbruikt. En dan je restverbruik pas compenseren met certificaten.
Jullie zijn dit nu zo'n 2-3 jaar voluit aan het doen. Het is geïmplementeerd. Hoe loopt dit soepel, dit hele systeem?
Je bedoelt het systeem met LTO samen?
Ja. Met die certificaten en dat bedrijven daar naar handelen, die de juiste keuzes maken?
We zijn natuurlijk vanaf 2015 bezig en sinds 2021 die samenwerking met de LTO. De samenwerking zoeken met bedrijven die rechtstreeks afnemen van ons, dat begint steeds beter te lopen. We zoeken daar ook ketenpartners die dus proberen die link ook te leggen. Die zien van, nou, als wij leverancier zijn van een product waar we een gedeelte van de agrariërs krijgen als grondstoffen, dan is het ook mooi als we het verbruik we zelf hebben van die agrariërs weer kunnen inkopen qua vergroening. Dat begint steeds beter te lopen, maar dat is wel nog een lange weg te gaan.
Ja. Je hebt dus de handelsplatformen die onder NL Groen vallen. Dat is Energie van Boeren, Carbon Farmers en Megawind. Hoe staan zij nu in de markt?
Megawind is met name gericht op de verhandeling van groen certificaten afkomstig van windturbines. Vandaar de naam Megawind. Dat is eigenlijk nog eentje vanuit de historie die we echt specifiek daarvoor inzetten. En dan Energie van Boeren, de naam zegt het al. Hè? Dat is de energie van de boeren. Die gebruiken we ook met name voor de LTO-leden. Dus de leden van LTO-bedrijven die krijgen korting op de vergoeding die wij vragen voor de verhandeling. Dus dat is echt een specifiek label voor de boeren. En dan heb je Carbon Farmers, dat zijn we recentelijk opgestart. En daarmee proberen we eigenlijk alternatieve gewassen te telen bij de agrariërs en dat weer te vermarkten. En daarmee kun je bijvoorbeeld denken aan bamboe, olifantsgras of blijvend grasland. En daarmee doe je CO2 blijvend opslaan in de bodem en of de producten. En daar kun je dan weer zogenaamde CO2 credits voor krijgen. Dat zijn de removal credits, omdat je daadwerkelijk CO2 opslaat in het product of in de bodem. En die hebben een forse meerwaarde ten opzichte van de traditionele compensatiecredits die afkomstig zijn vanuit bijvoorbeeld Azië.
Ja, ik vind dat echt wel, dat is echt wel een gigantische innovatie eigenlijk. En ook een prachtige uitvinding.
Ja, maar het is wel echt nog pionieren. Want je merkt dat met name vanwege het grote prijsverschil dat je daar de afnemers moet vinden die ook bereid zijn om die stap te zetten. Dan komt er wel een regelgeving aan die waarschijnlijk ervoor zorgt dat dat in de toekomst wat soepeler gaat. Maar op dit moment is het nog allemaal op vrijwillige basis, wat het wel wat moeilijker maakt.
Ja, want die wet en regelgeving, want wat zijn dan de haken en ogen daarvoor? Want waarom zou je dat niet mogen telen? Want het is bekend van bamboe dat hartstikke snel groeit en super, super sterk is. Net zo sterk als hout. Wat is daar dan de regel in die daar gemaakt moet worden?
Nou, kijk, als er iets van de verplichting komt om aan te tonen wat je doet op het gebied van CO2-besparing en of de reductie daarvan. Dat zorgt ervoor dat er een snellere markt komt. Als het nu alleen nog voldoende is dat je compenseert, dat is dat je eigenlijk zegt, ik stoot CO2 uit. Maar ik mag credits kopen uit Turkije of uit Azië en daarmee voldoe ik aan mijn verplichting. Ja, dan kun je feiten relatief goedkoop je CO2-uitstoot compenseren. Wat je eigenlijk wil is dat er een verwijderingsbijdrage komt.
Precies, je moet inlopen.
Ja.
Ja. Het is natuurlijk wel zo dat Azië daarin natuurlijk een enorme voorloper is op het gebied van bamboegroei. De hoeveelheid land wat daar al bamboe verbouwt is groot. Dat wordt wel flink durven concurreren dus vanuit het Westen.
Ja, maar ja, als je gaat kijken, uiteindelijk de agrarische zoeken ook naar alternatieve gewassen. En zeker als je onrendabele landbouwgronden hebt, kun je dat perfect olifantsgras.
Als je wat voor een landbouwgrond hebt?
Onrendabele gronden.
Onrendabele, oh ja, 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 precies.
Dus daar kun je dan prima bijvoorbeeld olifantsgras of bamboe op aanplanten, want dat groeit eigenlijk altijd wel.
Ja, dat olifantgras, dat gaat ook heel snel, hè? Dat,
ja.
En daar kan je ook die koolstof in opslaan.
Ja, wat er eigenlijk gebeurt, dat je slaat de pak CO2 uit de lucht. En dat gaat in het gewas en een gedeelte in de grond. Om de credits te krijgen voor de gewassen, dan moet je aantonen dat het in de keten gebruikt wordt en bijvoorbeeld niet verbrand wordt in een oven, want dan zou de CO2 weer vrijkomen.
Ja.
Die verhandelen wij op dit moment nog niet, omdat je dan echt met die ketenpartners moet schakelen. We doen wel de verhandeling van de credits die in de bodem worden opgeslagen. En dat laten we ook certificeren door Onkra. Dat is een onafhankelijke stichting. Die dus doet kijken van ja, oké, jullie zeggen wel dat je CO2 opslaat in de bodem. Maar hoe kun je dat dan aantonen? Dus we doen ook grondbemonstering. En dus we doen één keer in een paar jaar laten we een monster nemen om te kijken hoeveel CO2 zit er in de bodem. En dat wordt dan gecertificeerd. En de agrariër moet ook 10 tot 20 jaar zijn gronden daarvoor ter beschikking stellen.
Ja, dus dat is nog wel eventjes toekomstmuziek. Nou ja, ook wel weer durven. En inderdaad, als je onrendabele grond hebt, leuk om uit te proberen om te kijken of daar echt een slag in te slaan is, of een slag in te maken is. Dat er uitdagingen zijn aangaande die CO2-reductie, verduurzaming van de landbouw, de bedrijven, de agrariërs, dat is al een tijd aan de hand. Wat is op dit moment voor hun een uitdaging? Je hebt natuurlijk de collectieve uitdaging, maar wat is specifiek waar ze nu tegen aanlopen?
En dan op het gebied van energie of in de breedste zin des woords?
In de breedste zin des woords.
Nou, dan denk ik dat heel veel agrariërs worstelen met de problematiek van BV Nederland. De stikstofregels en dergelijke. Je hebt best veel stoppers. Dus ja, ik denk dat daar wel de agrarische sector op dit moment het meeste moeite mee heeft.
Want wat is een stopper dan aangaande de stikstofregelingen?
Ja, de agrariërs die hebben zich kunnen inschrijven om te stoppen met hun agrarische activiteiten. Daar krijgen ze dan een vergoeding voor. Met name omdat Nederland natuurlijk een stikstofprobleem heeft. En die agrarici kunnen dan zeggen van we stoppen met ons bedrijf. En daar krijgen ze een vergoeding voor. Maar dan mogen ze bijvoorbeeld ook niet meer dat bedrijf verder doorontwikkelen of op een andere plaats opstarten. Maar dan heb je dus een stoppende agrariër. En dan is de vraag wat gebeurt er met de stallen? Wat gebeurt er met de zoninstallatie die op die stallen ligt? Wordt die teruggeplaatst, niet teruggeplaatst? Dus er is best wel een grote impact dan.
Maar dit knabbelt ook, en daar hebben we wel eens eerder ook in een Let's Talk Business over gesproken. Dit knabbelt ook aan het moraal van de agrariërs. Aan het zijn die zij zijn. Dat ze natuurlijk de liefde voor de landbouw hebben.
Ja, maar dat is, mijn persoonlijke mening is dat we daar als BV Nederland ook wel veel te ver aan doorslaan. En wat meer onze agrariërs mogen koesteren. Maar goed, ik ben maar één persoon.
Ja, en juist daarom zo belangrijk dat die verbinding wordt gemaakt in de gehele keten. Waarin dus niet alleen maar de agrariër zelf die zonnepanelen plaatst of op andere manieren werkt met zijn grond om die CO2-reductie te bewerkstelligen. Dan wel ook nog een surplus te realiseren die verkoopbaar is. Maar dat dus door die hele keten doorgaat. Nou, daardoor zijn er een aantal nieuwe samenwerkingen ontstaan. En dat is nieuws. Dus daar gaan we het zo over hebben.
Dit is New Business Radio Special.
Met Fabienne de Vries.
En wij praten verder met Nick over NL Groen. Het afgelopen jaar, 2024. Hoe gaat dat de boek in?
Als een innoverend jaar. De prijzen zijn flink onderuit gegaan. Dus de GVO-markt, de certificaten hebben een bepaalde waarde. Waar we de laatste jaren zagen dat die flink aangetrokken was, is die dit jaar flink onderuit gegaan. Dus dat is, ja, best
is dat goed of slecht?
Nou, voor de producenten slecht, want dat betekent dat ze minder geld overhouden aan hun
aan die certificaten,
productie.
Ja. Ja. Want die certificaten die leveren elk jaar geld op.
Ja, eigenlijk iedere maand dat je produceert maak je een bepaald aantal certificaten en die kun je vermarkten. En die hebben die geldwaarde. Maar is die waarde van het certificaat laag, verdien je dus minder geld. Dus dat is voor de producenten in principe slecht. Maar ik verwacht wel dat die op termijn weer gaat stijgen, want het is wel erg hard omlaag gegaan.
Maar dat is dan ook niet heel motiverend voor agrariërs om dan van alles te verduurzamen in een bedrijf. Als dan die marktprijs omlaag gaat.
Ja, maar je hebt natuurlijk twee componenten. Je hebt de stroomprijs en de certificatenprijs. En je hebt vaak een stukje aanvulling vanuit de subsidie. Dus als de certificatenprijs omlaag gaat. En dat is voor nu vervelend. Maar goed, hij is heel hard omlaag gegaan. En 9 van 10 keer als hij heel hard omlaag gaat, gaat hij daarna ook alweer omhoog.
Ja, precies. Maar de verhouding van want je hebt dus de doordat de stroom dan omlaag, de stroomprijs omlaag gaat, gaat dan ook de gaat dat evenredig?
Nee. Dus het echt die stroomprijs en certificatenprijs zijn niet gekoppeld. Wat je met name ziet, met zijn persoonlijke mening, is dat je heel veel emotie ziet in de certificatenhandel. Dus als bedrijven denken, joh, er is een tekort aan certificaten, dan zie je die prijs heel hard oplopen. Op het moment dat sentiment is, joh, er is een overschot, dan lees je, er wordt heel weinig verkocht en verkopers moeten moeite doen om certificaten kwijt te raken. Dan zie je die prijs omlaag gaan.
Maar hoe kan je je certificaat verkopen?
Of zelf een eindklant erbij zoeken, of een handelaar zoals ons inschakelen om die certificaten namens jou te verkopen.
En dat is dan als je je bedrijf stopt of als je je pand verkoopt?
Nee, dat is gewoon zeg maar voor de stroom die je opwekt. Daar krijg je die certificaten voor en die kun je dan verkopen.
Ja, oké. Er zijn een aantal. Nou goed, dus het is een ingewikkeld jaar geweest op zich qua de investeringen die de agrariërs eerst hebben gedaan. En dan vervolgens hoop je dat je natuurlijk veel certificaten verkoopt. En dan gaat die prijs omlaag.
Ja. En wat wij nu eigenlijk doen is proberen een deel van die certificaten te bewaren voor die agrariërs. Want ze hebben een geldigheid van 12 maanden na uitgifte. Dus je productiemaand en dan zijn ze 12 maanden geldig. En wij wachten nu eigenlijk dat die markt wat aantrekt. Of dat verkopers zijn die wel die meerwaarde willen betalen.
En wie zou dat kunnen zijn?
Nou, dat kunnen lokale afnemers zijn. Dat kan iemand in de keten zijn die zegt van ja, ik wil deze certificaten wel hebben. Dus daar zijn we nu naar op zoek om te kijken of we daar de juiste partijen bij kunnen vinden.
Ja, want als we het even heel concreet maken. Als je naar die keten kijkt. Wie is de producent is de agrariër. Dus laat zeggen veehouderij.
Ja.
En die heeft dus een pand met misschien wel 3 windmolens in zijn achtertuin en zonnepanelen. Ik weet niet of dat kan hoor.
Ja, als hij een grote achtertuin heeft.
Ja, ja, ja. Een hele windmolenpark in je achtertuin. En de eindgebruiker is?
Ja, dat kan bijvoorbeeld een zuivelfabrikant zijn. En dus we hebben recentelijk ook een samenwerking gesloten met DOCK's. En DOCK's neemt de melk in van agrariërs die dan ook wel lid zijn van de coöperatie die er aan de grondslag ligt. En DOCK's heeft gezegd, nou, we vinden het belangrijk om onze leden, dus zeg maar de agrariërs die de melk leveren, te ondersteunen. En we betalen dus een extra bovenop de marktprijs voor die agrariërs als ze ook de certificaten aan ons leveren. En daarmee krijg je dus eigenlijk een stukje ketenverbondenheid.
Precies. En zitten daar nog meer partijen tussen in die keten?
Nou ja, in feite dan nog ons nodig als handelaar. Omdat wij faciliteren dat de certificaten worden bijgeschreven op ons account. En dat wij ze dan afboeken op de tenaamstelling van de zuivelfabrikant.
Ja, dus die keten is in dat opzicht niet heel... Er zitten niet heel veel partijen tussen.
Nee, je kunt hem heel kort maken. Kijk, je kunt ook zeggen, ik zet nog een energieleverancier tussen. Maar dan maak je hem eigenlijk onnodig complex en dat is niet noodzakelijk.
Nee. Zijn er nog meer producten die de producent en de eindgebruiker kunnen verbinden? Want we hebben het dan nu over het product wat ze afnemen. Dus zuivel in dit voorbeeld. Energie, is er nog meer?
Nou, je kunt ook bijvoorbeeld de voerfabrikant, hè, die het voer levert aan de agrariërs. Daar zou je ook een soortgelijke samenwerking mee op kunnen starten. Nou, zit je in de landbouwhoek, dan zou je bijvoorbeeld nog kunnen kijken naar de kunstmestleverancier. Nou, je hebt natuurlijk heel veel raakvlakken. En daar kun je allemaal wel de koppeling mee leggen.
Ja, dus de keten uitbreiden in dat opzicht. Maar dan heb je het puur over waar zou je nog meer die certificaten kunnen verkopen.
Ja.
Ja. Je noemde net al even de samenwerking met DOCK's. Er is ook een samenwerking met Nieuwe Stroom. Dat is ook een groot bedrijf. Vertel eens.
Klopt. Nieuwe Stroom is een energieleverancier in de Nederlandse markt. Behoorlijk groot. Leveren dynamische energiecontracten. En we hebben dit jaar een samenwerking gesloten met Nieuwe Stroom. Langjarig. Waarbij wij twee dingen eigenlijk voor ze doen. Enerzijds de hele inkoop van de certificaten die ze nodig hebben. Dat kunnen zowel grijze certificaten zijn als Europese certificaten als Nederlandse certificaten. Mm-hmm. En daarnaast doen we ook alle producenten die zich bij hun melden om een stroom via hun te verkopen. Die krijgen ook een aanbieding van ons voor het verhandelen van de groencertificaten. En Nieuwe Stroom heeft er eigenlijk voor gekozen omdat ze snappen dat de GVO-handel is wat anders dan stroomhandel. Voor beide heb je expertise nodig. En omdat wij zo diep in die markt zitten, hebben ze voor gekozen om daar met ons die samenwerking aan te gaan. En dat wij dus eigenlijk de komende jaren voor een die portefeuille mogen invullen.
Ja, want die GVO, dat is de garantie van oorsprong.
Ja.
En die heb je zowel met stroom als groen gas.
Ja.
Dan heb je hebt groene stroom, grijze stroom. Heb je groen gas en grijs gas?
Ja. Je hebt, als je gaat kijken naar stroom, als je in Nederland hebt nu full disclosure. Dat betekent dat iedere kilowattuur die afgenomen wordt van net, die moet gelabeld zijn. Dus het is of afkomstig uit kolen, een gascentrale of nucleair. Dan wel van een duurzaam energiebron zoals wind en of zon. En dan moet je altijd certificaten verkopen. En voor grijze stroom zijn het certificaten van oorsprong. En voor groene stroom zijn het garanties van oorsprong. En hetzelfde heb je eigenlijk met gas. Alleen heb je daar nog geen full disclosure. Maar dan kun je wel zeggen van ik wil voor een gedeelte van mijn gasverbruik wil ik vergroenen met gascertificaten. En dat kan bijvoorbeeld weer een vergister zijn die gas produceert en dat invoert op het Nederlandse aardgasnet. En daar krijg je ook weer certificaten voor.
En is dat dan duurder?
Ja.
Waarom is dat duurder?
Voor het gasgedeelte is het natuurlijk best wel duur om die grondstof in die vergister te duwen. Die vergister is duur. En dan moet je dan ook nog alles opwekken naar Nederlandse aardgaskwaliteit. En om te zorgen dat je niet het aardgasnet vervuilt. Dus dat heeft gewoon een meerprijs. Er komt nu waarschijnlijk ook, wat ze nou afwachten, of er 1 januari 2026 wordt of later een bijmengverplichting. En dat betekent dat alle leveranciers in Nederland een gedeelte van hun gasverbruik moeten gaan vergroenen.
Hmm.
En dan komt er eigenlijk weer een hele nieuwe markt vrij.
Komt er een hele nieuwe kleur ook?
Ja.
Weet wel welke kleur?
Ja, groen.
Oh, dat wel. Het mag wel groen blijven heten. Ja. Oh, oké. Ja, want hoe zorg je ervoor dat het dan betaalbaar blijft?
Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk, wat is betaalbaar? Hè? De grootste kostencomponent is nog altijd gewoon het product zelf, hè? De stroom of gas. Een certificaat is maar een klein gedeelte daarvan. En als je nog verder gaat kijken, is natuurlijk een stukje energiebelasting en netwerkkosten zijn nog eens een keer een heel groot gedeelte van de kostprijs. Dus een certificaat is misschien maar 1% van de totale kostprijs.
Mm, ja, precies. En ik hoor jou net zeggen, dynamische contracten. Wat is nou wijsheid voor de komende tijd? Dynamisch of vast?
Ja, voor energiecontract, weet ik niet. Ja, doen we vanuit Enel Groen doen we daar niks mee. Maar wat we vanuit Enel Groen wel onze producenten aanbieden, is ook een vaste prijs of een variabele prijs. En daar zeggen wij van, omdat de prijs van het certificaat op dit moment zo laag is, is ons advies om die variabel te laten lopen. En dan gaan wij op zoek naar hogere prijzen. En als dat lukt, dan leggen we dan een gedeelte vast. Lukt dat niet, dan verkopen we misschien alleen de certificaten die dreigen te verlopen. En dat doen we vervolgens over 3 maanden of 4 maanden alsnog verkopen als de prijs weer gestegen is.
Ja, even een hele rare zijweg. Ik hoor je over die certificaten praten en ik krijg ineens zo'n beeld erbij wat je op de beurs ook ziet. Dat ze daar met die papiertjes allemaal staan, met die certificaten. Hoe gaat dat bij jullie op kantoor? Hoe werkt dat? Nou, is alles gedigitaliseerd inmiddels?
Ja, die certificaten, dat is geen papiertje meer. Dat is gewoon een digitaal systeem.
Dus maar dat is heel. Hoe is die sfeer in die handel?
Ja, gewoon gezellig.
Gezellig?
Je moet er gewoon zelf wat van maken. Dus ik vind altijd, je moet het gezellig maken, anders dan is het ook zo saai. Maar in feite is het gewoon digitaal. Hè? Dus je kunt niks vastpakken. Wat wij wel doen, als iemand bijvoorbeeld bij ons zijn certificaten inkoopt voor de vergroening, dan krijgt hij van ons wel een certificaat wat hij kan uitprinten en aan de muur kan hangen, zodat hij wel iets heeft als bewijsvoering.
Ja, daarnaast, de klant langskomt, ingelijst certificaat, mooi.
Ja, en daarnaast kan hij uit de certificatendatabase ook het daadwerkelijke bewijs krijgen. Maar ja, dat is een stuk minder mooi, want het zijn gewoon alleen maar cijfertjes.
Ja. Nog heel even over de samenwerkingen en de ketensamenwerking. Wat natuurlijk een ontzettende mooie uitdaging is. Wat tegelijkertijd ook schuurt, is de bouw. De bouw en dan heb ik het over het huizentekort en dergelijke. Eigenlijk steeds meer land nodig hebben. En eigenlijk daardoor misschien ook wel een beetje een soort haat-liefde-relatie staan met de BV Nederland. En tegelijkertijd hebben de agrariërs dat ook. Die willen ook hun land behouden daarvoor. En toch komen er steeds meer samenwerkingen daartussen als het gaat ook om materialen. Dus er is liefde aan het ontstaan tussen die twee branches. Merk jij dat ook?
Ja, het is wel een traject van een lange adem. Hè. Dus we hebben daar wel nog wat stappen te zetten. Maar als de agrariërs bijvoorbeeld alternatieve gewassen telen, zoals bijvoorbeeld bamboe. Nou, bamboe kan prima als alternatief product voor hout in de bouw gebruikt worden. Dan kun je daar weer de juiste partijen bij zoeken, zoals aannemers of bouwbedrijven. En dan kun je daar echt wel weer iets moois samen gaan doen.
Ja, want ik las inderdaad op de site van Carbon Farmers, jouw andere bedrijf, ja, dat er dus inderdaad mensen uit de agrarische wereld naar de Provada, de vastgoedbeurs, zijn geweest om te kijken welke laatste ontwikkelingen daar ook op het gebied van materialen zijn en welke problematiek dat ze daar tegenaan lopen. En dan, ja, dan zijn dus hoe heet dat ook weer? De bamboe en dat olifantengras en dergelijke. Wat super sterk is. Niet alleen om kool of gas in de grond te houden, maar ook om materialen van te maken. Natuurlijk een hele innoverende, mooie nieuwe vooruitgang.
Ja, en op zich dat staan de agrariërs wel ook onbekend. Hè? Ze lopen altijd wel voorop in de markt en ook met nieuwe business. En ze waren een van de eersten die de grote zonnesystemen neerlegden. Nou, dit wordt waarschijnlijk weer het volgende verdienmodel.
Ja, de waterbassins. Ja. Ja. Oké, we gaan strakjes verder praten. Want er is ook uitbreiding voor jullie naar andere landen.
Dit is New Business Radio Special
met Fabienne de Vries.
NL Groen nog steeds aan tafel. We zijn aan het terugblikken op het afgelopen jaar. We hebben al eventjes besproken wat er allemaal voor nieuwe samenwerkingen ook zijn. Maar jullie hebben ook zelf nog een portaal gelanceerd voor tussenpersonen en adviseurs. Over hoeveel tussenpersonen hebben we het?
We werken nu met 60, 65 tussenpersonen. En wat we eigenlijk verleden altijd deden was dat ze alle informatie ons moesten mailen. Vervolgens konden we dan een contract opstellen en dan via de mail weer terug. Het moest uitgeprint worden. Nou, redelijk omslachtig natuurlijk. Wat we het afgelopen jaar, anderhalf jaar aan gewerkt hebben, is eigenlijk een portaal waarbij we die tussenpersonen, die kunnen in dat portaal de gegevens invullen. Vervolgens komt er een contract uit. Dan kunnen ze dan meteen met de klant aan tafel eigenlijk ondertekenen. En dan kunnen wij hem ook weer digitaal ondertekenen. En schieten bij ons ook automatisch de database in.
Ja.
Nou, een paar kleine kinderziektes, maar zo gaat het altijd met ICT-ontwikkelingen. Maar dat is wel in ieder geval een hele grote stap, waarbij zowel de adviseurs ontlast worden qua administratieve lasten, als ook wij zelf.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een mooie opstap om verder door te kunnen groeien.
Dus dat is een mooie digitale transitie. Want welke ontwikkeling zit er nog verder bij de certificaten in het vat?
We proberen dan met name te zorgen dat we hebben nu een 3000 producenten die we ondersteunen. Zelf zou ik dat graag binnen een paar jaar willen uitbreiden naar 5000. En daar moet ook nog wel markt voor zijn. Dus we hebben daar echt wel nog kansen liggen die we kunnen pakken. Maar dat is dan denk ik wel de grootste stap die we daar kunnen maken.
Ja, en daar hoort dan ook België en Duitsland bij? Of daar vermarkten jullie al nu?
In België zijn we nu een paar jaar bezig, maar sinds een klein jaartje actief. Daar hebben we nu 100 producenten onder de knop. In eerste instantie ook alleen in Vlaanderen en dacht van ja, dat is Nederlandstalig, laten we het daarbij houden.
Toen hadden we hoeven niet alles te vertalen.
Nee, inderdaad, maar toen hadden we een grote producentenpak en die zei van joh, maar ik heb ook locaties in Wallonië en in Brussels gewest. Dus we zijn nu ook de Franstalige kant op gegaan.
Oh, kijk.
Dat willen we eigenlijk ook uitbreiden. Maar de Belgische markt loopt daar in ieder geval qua een stukje bewustwording nog achter. En waar we in Nederland in 2015 stonden, is de Belgische markt nu. Dus dat betekent dat je vooral heel veel moet vertellen van wat is een certificaat? Ja. Het heeft geldwaarde. Hoe kun je die geldwaarde te goed maken? Dus heel veel informatie delen. En dat is dan hopelijk weer de opzet naar een mooie groeiende toekomst.
Ja, want wat zou dat voor Europa kunnen betekenen als deze certificatenvlek zich verder verspreidt?
Nou, in feite heb je al door heel Europa certificaten. Nu kun je nog de certificaten heel gemakkelijk over de landsgrens heen gebruiken. En wat je ziet is, binnen het land zit daar nog een premie op. Dus als je hem binnen Nederland of binnen België gebruikt, wordt er vaak meer voor betaald dan wanneer je hem zou exporteren naar het buitenland. En de vraag is even wat de wet en regelgeving gaat doen. Stel dat er wel een regelgeving wordt dat je hem altijd binnen het land zou moeten gebruiken. Dan kan het zomaar zijn dat die certificatenprijs door het dak gaat. Mm. Ja, dat staat altijd met de wet en regelgeving die er nog aan moet komen.
Ja, want hoe kun je als boer dan het beste anticiperen op die veranderende regelgeving rondom ook energie en CO2-reductie?
Nou ja, ik zou sowieso, als je certificaten hebt, ze nooit voor 10 jaar vooruit verkopen. En want je weet nooit wat de markt gaat doen en waar je ze wel of niet voor in moet zetten. Voor hetzelfde geld zou je op een gegeven moment je toeleverancier of je afnemer van joh, ik wil wel je producten hebben, maar dan alleen als je mij ook de certificaten meelevert. Dan heb je ze dan 10 jaar ergens ondergebracht, dan kun je geen kant meer op. Dus ik zou als agrariër altijd zorgen van joh, als je ze verkoopt, 1, 2, max 3 jaar vooruit, maar niet verder.
Nee. Als we nog even naar de toekomst of naar jullie toekomst als bedrijf kijken, wat zit daar? Wat zou je nog meer? Je hebt dus dat je die mensen erbij, hè, of die bedrijven nog verder aangesloten. Zitten er nog andere ontwikkelingen die jullie kunnen gaan aanbieden aan de boeren die hun energieverbruik willen verlagen of verduurzamen?
Nou ja, qua fysieke producten bieden wij voor de rest niks aan. En we zijn echt gespecialiseerd in de handel en certificaten. Wel zijn we bezig om wat we in Nederland doen ook naar Duitsland te gaan brengen. En daar ligt in ieder geval de komende jaar ook de focus op. Dus hebben we ook iemand voor aangenomen die het komend jaar gaat helpen om die Duitse markt te ontginnen. Om ook te kijken of we daar de agrariërs kunnen helpen met wat we in Nederland doen. Mm-hmm. Die markt werkt ietsjes anders, maar daar liggen wel nog heel veel kansen. Het is natuurlijk een hele grote markt. Dus ja, daar gaan we nu naar kijken.
Ja. Wanneer is voor jou een dag geslaagd? Hè? Als je dan zo terugkijkt dat je op dat jaar, dat je denkt, nou, dat waren echt mooie momenten.
Ja, dat vind ik lastig. Kijk, een dag is voor mij geslaagd dat ik vooral lol heb gehad die dag. Want ja, je kunt wel heel mooi resultaat halen. Maar als je dat met tegenzin moet doen, dan is er nog niks aan.
Nee, want waar zit voor jou de lol in dan op zo'n dag?
Ik ben redelijk verlak. Ik ben niet politiek correct. Dus ik heb met alles en iedereen waar ik mee bel en handel mee doe, is gewoon lekker laagdrempelig en vooral elkaar business gunnen. Dan kom je het verste.
Ja.
Kijk, wat ik wel echt mooi vind, is wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd met die deal met Nieuwe Stroom. Dat is natuurlijk voor ons bedrijf wel echt een prachtige stap die we zetten qua volumes die we daarin binnenhalen. Het is ook wel super gaaf vinden als het lukt om volgend jaar daar de eerste stappen in Duitsland te zetten. Mm-hmm. Omdat daar die markt zo groot is. En dat is dan voor mij persoonlijk wel wel leuk. In Nederland zitten we nu op die 3000 producenten. Kunnen we groeien, maar daar is het kunstje plat gezegd gelukt.
Ja.
Als je naar een nieuw land gaat, ja, dan zullen we afwachten of dat lukt. En dat is wel super gaaf zijn als we daar ook weer voet aan de grond kunnen krijgen.
Ja, dat is natuurlijk heel bedrijfsstrategisch. Maar als je zit niet voor niets in deze branche. Want wat makes you tick als het gaat om ook die hele energietransitie en kijk, de certificaten is natuurlijk gewoon een product van NL Groen. Maar wat triggert jou of nou ja, fascineert jou in die agrarische wereld?
Ja, wat mij het fascineert is sowieso om proberen mensen te helpen. Hè? Want mensen niet zelf weten hoe ze iets in gelden moeten maken, maar waar ze wel geld op of recht op hebben. Om te zorgen dat dat toch bij die mensen terecht komt. Dat vind ik belangrijk. Want dat is natuurlijk heel gemakkelijk om te zeggen, joh, pech gehad, moet je zelf maar uitzoeken. En die agrarische sector, ja, ik heb zelf jarenlang voor een agrariër gewerkt. Dus daar is bij mij wel de feeling met de sector ontstaan. En ja, ik waardeer gewoon hoe hard ze werken. Ze werken vaak 7 dagen in de week. Krijgen vaak, naar mijn mening, onvoldoende waardering voor wat ze doen. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk dat er wat meer aandacht voor ontstaat.
Ja, mooi. Ja, en de rol van de verschillende innovaties die er zijn. Bijvoorbeeld de rol van biogas en andere alternatieve energiebronnen. Is dat nog iets waar jij je dan ook nog extra voor interesseert? Waar je mee bezig bent?
Ja, we kijken continu naar alternatieve bronnen. Dat is de groene gascertificaten. Daar zijn we sinds dit jaar ook mee begonnen. En hebben we ook de eerste deals gesloten. Misschien komt er nog iets als waterstof. Ja, er komt wel waterstof. Maar de vraag is even hoe die markt zich gaat ontwikkelen. Dus ook daar zullen we kijken van kunnen we daar een rol in vinden. En je krijgt natuurlijk het elektrisch rijden. Wat steeds een grotere rol krijgt in het verkeer. Daar heb je ook weer specifieke certificaten voor. En ook daar zijn we aan het kijken hoe we onze positie daarin kunnen innemen.
Ja, want dat hele waterstof, dat blijft een beetje hangen. Dat was heel veelbelovend. En dan hoor je wel auto's op waterstof en alles. Maar staat die ontwikkeling stil?
Nou, hij staat niet stil, maar hij gaat in ieder geval niet zo snel als dat ze van tevoren zeiden dat hij zou gaan. Ik denk ook dat er een combinatie van wordt. Hè. Dus het zal een gedeelte zal waterstof worden, een gedeelte zal groen gas worden, een gedeelte zal elektrisch rijden worden. Het zal niet zijn dat we over 5 jaar zeggen het was 1 technologie. Ik denk dat het eigenlijk een combinatie van is. En afhankelijk van de toepassing is de ene technologie beter dan de andere.
Ja, vooralsnog gaan we gewoon in alles ongeveer een hybride fase in.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook misschien uiteindelijk wel het beste om iets te implementeren. Zodat je nog gewoon kan fine-tunen en dergelijke.
Ja.
Even over carbon farmers. Want denk een nieuw kindje voor jou.
Ja.
Toch?
Ja, klopt.
En ik snap dat helemaal. Want ik vind het mega fascinerend om te kijken naar waar we ons eigen land dan toch goed in kunnen krijgen. Wie had verwacht dat we bamboe ooit op onze grasvelden zouden gaan omzetten of verbouwen? Dat is wat kun je daar nog in verwachten? Welke ontwikkelingen? Dat staat natuurlijk nog in de kinderschoenen. Maar wat hoop je daarmee verder te bereiken?
Nou ja, we hebben dan een apart bedrijf ondergebracht. En het zou natuurlijk mooi zijn als we dan uiteindelijk kunnen zorgen dat dat gewoon een op zichzelf staand rendabel bedrijf wordt. Hè, dat het bedrijf gewoon sluitend is. Nu is het vooral investeren in een stukje in de toekomst. Dus we hebben in eerste instantie hebben een aantal agrariërs gezocht die de gronden ter beschikking hebben gesteld. Het product aangeplant hebben, het certificeringsproces doorlopen en nu de eerste certificaten verkocht. Mm-hmm. En voor komend jaar staat eigenlijk op een planning dat we een nieuwe gronden gaan acquireren. Dus weer langs de agrarisch van wil je meedoen, heb je gronden ter beschikking waar je eventueel bamboe of olifantsgras wil aanplanten. Weer opnieuw de certificering doorlopen en dan weer de kopers erbij zoeken. Alleen dan moet je wel gefaseerd doen, want je kunt wel zeggen ik ga een paar honderd hectare in één keer laten aanplanten. Maar als je certificaten niet verkocht krijgt, dan is het voor die model voor de agrariër weg. Dus het moet wel een beetje in balans zijn en dat is continu de spagaat waar we nu in zitten.
Ja, ja en wat neem je dan mee of welke lering trek je dan vanuit Azië?
Ik denk dat wat in Azië gebeurd is natuurlijk dus compenseren. En dat is, dat is heel goedkoop, maar in feite voeg je niks toe, als ik het zo mag zeggen. Want in feite krijg je CO2-rechten voor het feit dat je geen kolencentrale bouwt.
Precies.
Maar een windturbine. Wat het mooie is van de certificaten die we hier hebben en van de teelten die we hier realiseren, is dat je natuurlijk CO2 opslaat uit de lucht, in de bodem en in het product. Daar is wel het taaiste gedeelte van alles is de certificering. En dus om te zorgen dat het sluitend is en dat je ook gewoon met droge ogen kunt zeggen over 5 jaar van het klopt wat we gedaan hebben. De CO2 zit nog steeds in de bodem.
Precies, dat is natuurlijk een testfase. En tegelijkertijd, wat is er voor nodig om dan ook in de plus daarin te komen? Niet financieel, maar dat je dus inderdaad ook echt iets kan gaan teruggeven.
In feite dat betekent dat de kopers vinden. Hè? Dus als die kopers bereid zijn om die meerwaarde te betalen. Dat is eigenlijk om de kostprijs te dekken van het aanplanten van het product en van de certificering die ermee samenhangt. En dan kun je zorgen dat je ook iets terug kunt geven aan die agrariërs. Dus wat we nu doen, hè, als we de certificaten verkocht hebben, dan gaat een gedeelte van die opbrengst gaan meteen terug naar de agrariër. En dan kan hij kiezen of nieuwe gronden ter beschikking stellen of hij laat het gewoon zoals het nu is.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wel...
Daar het verdienmodel is dat ik daarin kan groeien.
Ja.
Ja, precies. En dan iets teruggeven in de vorm van energie. Is dat nog van belang bij dit soort dingen?
Nou ja, in feite heb je hier geen energie bij. Ja. Dat is gewoon puur dat je de CO2 opslaat. En ja, die rechten die je daarmee krijgt, die kun je vergeven aan iemand anders.
Ja, precies. Ja. Nou, hoe gaan jullie het nieuwe jaar in vol plannen dus? Duitsland, het portaal dat voor versnelling zorgt, dat voor efficiëntie zorgt. Wat is jouw boodschap voor volgend jaar voor ondernemers aangaande verduurzaming van Nederland en de verdere energietransitie?
Nou, ik denk als je afnemer van stroom bent of en of gas, denk dat nu misschien wel een mooi moment is om toch te kijken van joh, is het voor mij niet interessant om ook certificaten van Nederlandse bodem te gaan gebruiken. Want de prijs is nu relatief laag, dus een heel mooi instapmoment. En als je als afnemer zijnde dat dan weer marketingtechnisch gewoon goed uitnut, dan is die kostprijs die je hebt vertaald misschien wel terug in nieuwe opdrachten.
Ja.
En ik zou het wel echt gaaf vinden als het wat meer ketenbedrijven ook wat verder kijken dan alleen maar een eigen bedrijfsvoering. En gewoon denken van joh, ik heb een toeleverancier of ik heb een afnemer, kan ik er niet meer zaken mee samen doen? Om te zorgen dat daarmee toch die kring sluitend wordt.
Ja, dus 2025 wordt het jaar van de bruggen bouwen.
Ja.
Heel mooi. Dankjewel Nick Waldmans van NL Groen. Dit was de eindejaarsspecial op Nieuw Business Radio.
Dit is Nieuw Business Radio. Special.
Met Fabienne de Vries.